Gemeente, wij lezen het woord van de Heere uit het boek, eerste boek der Koningen, het 17e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 24. 1 Koningen 17, beginnend bij het 17e vers tot het eind.
En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om een ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde en legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, heb ge dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij maakte zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt, en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is.
Gemeente, in de overdenking van het gedeelte uit het woord van God dat ons spreekt over het leven en de dienst van de profeet Elia, zijn wij nu vanavond gekomen aan dat schriftgedeelte wat we zojuist hebben gelezen, uit hoofdstuk 17 van 1 Koningen, de versen 17 tot en met 24, ook dit gedeelte daar het gaat over de dood en de opwekking van de zoon van de weduwe in Zarfat, bevat weer veel stof, ook voor vandaag. Ik wil met u dit gedeelte gaan lezen in zijn geheel, maar dan met bijzondere nadruk op de versen 17, 18 en 24. En wat daartussenin ligt, dat moet blijven liggen. Zo de Heere wil, tot een volgende keer, als ik nog een keer over dit gedeelte hoop te preken. Wij richten onze aandacht dus bijzonder op de versen 17, 18 en 24 van dit hoofdstuk. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En dan vers 24, toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man Gods zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, maar ze hebben toch enige tijd met elkaar dagelijks van het wonder mogen leven daar in het huis van die weduwe in Zarfat, waarheen de Heere zijn knecht Elia gezonden had. Elke keer als er weer eten nodig was, was er ook weer voedsel. Het meel in de kruik verteerde niet en de olie uit de fles raakte niet op. En elke dag opnieuw kon deze vrouw beslag maken en een koek of brood bakken, en zo konden ze in hun levensonderhoud voorzien. Elke dag was er weer bewijs van de trouwe zorg van de Heere. Het bewijs ook van de betrouwbaarheid van het woord van de Heere. Hij had het gezegd dat het zo zou gebeuren en hij deed het ook. Hij stond voor zijn woord in. En zo was daar elke dag weer reden tot dankbaarheid, terwijl links en rechts de dood kwam en de hongersnood zijn slachtoffers maakte. En terwijl er ook in Zarfat begrafenissen moesten worden geregeld, voor degene die als slachtoffer van het oordeel Gods waren gestorven, iets wat die vrouw ook bedreigd had, mocht zij met haar kind samen met Elia elke dag ongestoord eten en leven. En zo mocht ze het elke dag weer als een zegen ervaren dat deze man in haar leven gekomen was. Deze knecht van de Heere, de God van Israël. Want dankzij zijn komst werd haar leven gespaard. Omdat zijn God hem wilde onderhouden, werd zij ook door zijn God onderhouden. En haar tijdelijk leven werd verlengd. Maar was dat nu alles wat de Heere op het oog had toen hij Elia naar Zarfat stuurde? Was het lichamelijk welzijn, was het tijdelijke leven van deze vrouw in deze dure tijd en hongersnood nu het enige doel dat God op het oog had? Zocht hij verder niet voor haar? Of zocht hij ook haar geestelijk behoud, haar bekering, haar verlossing? Wel, dat laatste zocht de Heere inderdaad. En dat heeft de Heere in haar leven ook bewerkt. En daar getuigt het laatste stukje van 1 Koningen 17 van, het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. God verlost deze vrouw ook in geestelijk opzicht. Hij doet niet alleen haar levensdagen verlengd worden, maar hij verlost haar ook van de oorzaak van haar honger en kommer, namelijk de zonde. Die neemt hij uit haar leven weg en hij geeft haar gerechtigheid, hij geeft haar vrede, hij doet haar delen in zijn zaligheid. Maar dat doet hij langs een wonderlijke, je mag ook wel zeggen langs een hele diepe, langs een hele moeilijke weg. En nadat ze nu enige tijd zo met elkaar geleefd hebben van het dagelijks terugkerende wonder, is daar plotseling die haarspeldbocht in hun levensweg. Plotseling is daar die ziekte die haar kind aangrijpt. Een ziekte die in korte tijd zeer verhevigt. En het duurt niet lang of die ziekte eindigt in de dood. En zo vindt er in het leven van deze vrouw en ook in het leven van Elia, zij het weer wat op een andere manier, een diep insnijdende gebeurtenis plaats. De dood is altijd ingrijpend. Als hij komt, als hij in ons gezin, als hij onder ons dak zijn intrede doet. Altijd, maar zeker als de dood zo plotseling en zo onherroepelijk een jong leven afsnijdt. Ja, dat onherroepelijke. Toen dat kind nog ademde, kon ze nog hopen, al werd die hoop ontzaggelijk bestreden. Want de ziekte verergerde met het ogenblik. Maar zolang er nog leven was, zolang er nog adem was, was er ook nog hoop. Maar het staat er, er kwam een ogenblik dat er geen adem in hem overgebleven was. En ze heeft het meegemaakt, die vrouw. Dat haar kind de laatste adem uitblies. En ze heeft het gezien en ze kon er niets tegen doen dat zijn ogen braken. En ze heeft het gezien dat zijn armen, die misschien nog een ogenblik naar haar uitgestrekt waren, moeder, help me toch, slap naast zijn lichaam neervielen. En bewegingloos werden. En zij heeft dat kind op haar schoot genomen. En ze is met dat dode kind gaan zitten. Verslagen. En ze kon geen eens afscheid meer nemen. Want het ging zo gauw. Zo plotseling. En dat heeft een ontzaglijke schok in haar leven teweeggebracht. Kunt u zich dat indenken? Als we er wel eens mee in aanraking geweest zijn in ons eigen leven met de onherroepelijke en misschien ook zelfs nog wel de plotselinge dood, dan kunnen we ons een klein beetje inleven in de gemoedstoestand, in de situatie waarin deze vrouw heeft verkeerd. Dan kunnen we ook een klein beetje aanvoelen welke emoties, welke aandoeningen er waren in haar binnenste. Emoties die allemaal tegelijkertijd een weg naar buiten zochten. Ze was helemaal van streek. Nu begreep ze het helemaal niet meer. Ze had gedacht, toen dat wonder zich elke dag herhaalde, dat ze veilig was. En ze was ook veilig. En ze hoorden en ze spraken er samen van Elisa, Elia en hij. En ik weet niet hoe oud dat kind geweest is en hoe hoog zijn bevattingsvermogen geweest is. Het is kennelijk nog een klein kind geweest, want ze heeft hem op haar schoot. En straks horen we dat Elia hem op zijn armen omhoog draagt, de trap op naar het kamertje waar hij zelf verblijf houdt. Nee, zo'n groot kind is het nog niet geweest. Het is een, ja, wie zal het zeggen, hoe oud geweest? 10 jaar, 6 jaar. Maar naar het bevattingsvermogen dat dat kind had, heeft ze met haar kind ook gesproken toen ze hoorde dat er bij de buren een paar huizen verder iemand gestorven was. En dat er verderop in de straat of ergens anders in het dorp Sarfat iemand overleden was door de honger. En zij was veilig. Zij mocht leven. Haar kind hoefde geen gebrek te lijden. Zij hoefden tegen haar kind niet te zeggen wat andere moeders, wat andere weduwen in Sarfat misschien wel tegen hun kinderen moesten zeggen. Jongens, ik heb echt niks meer. Er was een moment geweest dat ze dat tegen haar kind moest zeggen. Maar daar was verandering in gekomen. En nu was ze veilig geweest en ze had gehoopt. En dat woord van de Heere was er toch. En dat woord van de Heere was waar gebleken ook. En nooit stelde ze te vergeefs haar hoop op dat woord. En nooit ging ze te vergeefs naar de keukenkast om het meel en de olie weer tevoorschijn te halen. En had ze die fles leeg weggezet de vorige dag, de volgende dag zat er toch weer genoeg in. En nu dit. Nu dit. Toch de dood. En zo plotseling. En zo ongedacht. Ik zei het al, allerlei emoties en gewaarwordingen zijn er in haar hart, in haar binnenste. Natuurlijk, dat mogen we wel eerst noemen, het diepe verdriet. Als ze daar het levenloze lichaam van haar kind in haar schoot vasthoudt. Diepe verdriet. En alles wordt weer levend. Want zo heeft ze er al eens eerder voor gestaan. Toen de dood al eens eerder kwam. En toen het de beurt van haar man was. Die ze ook al kwijt was. En ze had dit kind, dit enige kind nog over. En nou heeft ze hem ook niet meer. Wat een ontzaglijke smart. Maar er is een andere emotie. Er is ook bitterheid. Opstand. Ze is het er niet mee eens. Ze voelt wrok. Tegen Elia. En tegen Elia's God. En dan is er nog een emotie. Schaamte. Want nu een... Nu kan het ook niet langer verborgen blijven. Nu kan ze het voor zichzelf ook niet langer ontkennen. Nu kan ze het niet langer camoufleren. Nu kan ze het niet langer wegstoppen en terugdringen. Maar ze gaat zich schamen. En ze gaat zich schamen tegelijkertijd met vrees. Waarom? Omdat ze meer dan eerder, duidelijker dan hiervoor, tot het besef, tot het bewustzijn komt dat zij een leven van ongerechtigheid heeft. Hoe we dat allemaal weten, uit haar eigen woorden. Want ze zit daar met haar kind en dan komt Elia binnen. En dan breekt ze uit tegen Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Daar hebt u het. En daar komen al die emoties in naar buiten. Mijn zoon te doden. Mijn kind ben ik kwijt. Elia, begrijp je dat niet? Wat een verdriet. Maar ook die wrok. Die wrok, Elia, daar was het jou om te doen. U bent hier gekomen om een zonde in herinnering te brengen. En om een kind te doden. Ik dacht dat u kwam met heilzame bedoelingen, daar leek het ook op. Maar bent u soms met andere bedoelingen gekomen? Bent u misschien gekomen om mij mijn kind te ontnemen? Omdat u wist en omdat u God wist dat ik een leven achter de rug heb van ongerechtigheid? Of zou ze dat misschien zomaar gezegd hebben? Zou ze dat nou echt helemaal gemeend hebben? Helemaal gemeend hebben? Wat heb ik met u te doen? Man Gods, laat me toch met rust. Zijt u soms bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Of zou er misschien, en hoe is dat bij mensen in zulke omstandigheden, zou ze misschien gesproken hebben voordat ze dacht? Kun je je wel indenken, nietwaar? Iemand die zo geslagen, iemand die zo gedrukt is, iemand die zo er diep doorheen moet, iemand die dit soort dingen zo kort op elkaar moet verwerken, die zegt toch wel eens dingen waar die de draagwijdte niet van verstaat. Die zegt toch wel eens onbedachtzame dingen. Die zegt toch wel eens, zou je het er kwalijk nemen, overspannen dingen. Ik acht dat zeker niet uitgesloten. Maar toch, en dat zit er ook in, achter dat verwijt, hoe je het ook verstaan moet, achter die klacht, die aanklacht, die beschuldiging, en daar zit toch ook iets anders. Daar komt ze niet onderuit. Wat dan? Nou, Elia is nou een poosje bij haar geweest, een paar weken, een paar maanden, een jaar, ik weet dat ook niet. En ze hebben elkaar leren kennen. Ze hebben samen aan tafel gezeten. Ze hebben samen van dat meel en van die olie gegeten die tot brood verwerkt was. Ze hebben samen van het wonder van de Heere geleefd. Ze hebben samen over de dingen gesproken, ongetwijfeld. En ze heeft Elia gadegeslagen. Ze heeft zijn levensgang, zijn levensgedrag gezien. En één ding heeft ze begrepen. Of hij er nou veel van gezegd heeft of weinig. Of hij nou veel over zichzelf verteld heeft of weinig. Of hij zijn roeping tot het ambt verklaard heeft of dat hij dat niet gedaan heeft. Eén ding heeft ze geweten. Eén ding heeft ze begrepen. En al komt ze nu met een klacht en al klinkt er in die klacht wrok. En al klinkt er in die klacht een verwijt. Eén ding kan ze niet ontkennen. Hij is een man Gods. Een man Gods. Hij hoort bij zijn God. Hij leeft in overeenstemming met de wil van zijn God. Hij wandelt met zijn God. Zijn leven straalt dat uit. Zijn leven getuigt ervan. Zijn hele levensgedrag is één doorlopend bewijs dat hij kent de verborgen omgang met zijn God. En het zou best eens kunnen zijn dat door dat getuigenis, dat stilzwijgend ook van het leven van Elia uitging, die vrouw meer en meer tot de overtuiging gekomen is van haar eigen ongerechtigheid. En dat de heilige wandel en de oprechte wandel van Elia haar iedere keer weer opnieuw een herinnering eraan waren dat zij zo niet was, maar dat haar leven heel anders was. Ze heeft dat tot nog toe nooit hardop gezegd. Ze heeft dat onder het deksel gehouden, maar het werkte wel. En het was er wel. En ze kon het voor zichzelf nou maar amper meer ontkennen. Maar nu, op dit moment, nu breekt het uit. En u valt dat woord en u erkent ze het. En u beleidt ze het. Zij het dat dat dan een belijdenis is die nog niet op de juiste wijze geformuleerd is. Maar haar geweten is geraakt. Haar hart is onrustig. Haar schuld is blootgewold. Ze spreekt het uit. Mijn ongerechtigheid. Elia weet ook niet wat hij erop zeggen moet. Op de vragen, op het verwijt van die vrouw gaat hij niet in. Dat zou wel eens een bewijs kunnen zijn dat hij de toon van de woorden waarop deze vrouw spreekt haar verder niet kwalijk neemt. En dat hij het verwijt haar verder ook niet kwalijk neemt, omdat hij weet dat wat ze nu zegt voor een deel in overspannen toestand gezegd is. En dan kun je niet alle woorden op een goudschaaltje wegen. Maar Elia's probleem is verder dat hij er ook zelf helemaal niet op voorbereid was. Dit wist hij ook niet. Dit had God hem van tevoren niet geopenbaard. Dit had hij ook niet verwacht. Ik heb een weduwvrouw aldaar geboden dat ze u zal onderhouden. En verder was God niet gegaan. Maar dat dat kind van die vrouw zou sterven. Nee, dat wist Elia ook niet. En hij staart ook in raadselen. En hij kan die vrouw geen antwoord geven. Hij kan die vrouw ook niet verklaren waarom God dat doet en wat de Heere ermee voor heeft. Hij kan God niet rechtvaardigen. Bij hem van binnen ligt ook alles overhoop. En het is ook een en al vraagteken in zijn ziel. En het enige wat hij kan zeggen tegen die vrouw is: geef mij uw zoon. Wat betekent dat? Dat Elia, ook al begrijpt hij net zo min als die vrouw wat de Heere nu aan het doen is, dat hij toch diep in zijn ziel ervan overtuigd is dat dit niet het einde kan zijn. Geef mij uw zoon. En wat gaat hij er dan mee doen? Dan neemt hij dat kind op zijn armen en dan draagt hij het de buitentrap aan de zijkant van het huis op naar het platte dak waar een kamertje was gebouwd. En daar heeft hij zijn intrek genomen. En daar staat zijn bed en dan legt hij dat kind, dat dode kind, neer op zijn bed. En dan horen we hem bidden. Heere mijn God, hebt ge dan ook deze weduwe bij welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? Heere, ik begrijp dat ook niet. Maar dan legt Elia zich niet bij die feiten neer. Dan spreidt hij zichzelf uit over het dode lichaam op het bed tot 3 maal toe. En dan maakt hij als het ware dat kille lichaam van dat gestorven kind warm met zijn eigen lichaamswarmte. En dan horen we hem weer bidden: Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Dan heeft Elia geloof dat God ook zelfs dat wonder doen kan. Maar zoiets was nog nooit gebeurd. Er was nog nooit voor Elia een dode uit de dood teruggekeerd. Er was nog nooit een opwekkingswonder geschied. En toch Elia acht Gods krachten daar niet te gering voor. Die God die hem een jaar lang door raven heeft laten voeden met brood en vlees. Die God die hem nu dagelijks doet delen in het wonder waardoor brood aanwezig is. Ook midden in de hongersnood. Die God is ook machtig, zelfs machtig, om de ziel die uit het lichaam van dit kind heen gegaan is, in hem terug te brengen. En dat kind dat verkild en verstild is in de greep van de dood, tot het leven weer terug te brengen. En om dat wonder bidt en worstelt de profeet in het geloof. En dan hoort God. En de ziel van het kind komt weer terug. Krachtig gebed van deze rechtvaardige vermocht veel. En dan neemt Elia het levende kind. En het is echt levend. Het beweegt niet meer. Het is niet meer koud en kil in de greep van de dood. Dan neemt hij dat levende kind op zijn armen en hij draagt het nu de trap weer af. De moeder, de weduwvrouw, zit daar nog net eender in haar stoel. Verslagen en verbijsterd. En als Elia de deur van de kamer binnenkomt, dan zegt hij tegen die vrouw die haar hoofd neergebogen laat hangen en die niks meer geloven durft en niks meer hopen kan. Zie, uw zoon leeft. En als ze opkijkt, ziet ze dat dat kind leeft. En dan ziet ze een glimlach op het mond, om de mond van dat kind. En ze snelt naar hem toe en ze neemt hem van Elia over. En dan nieuwe emoties. Maar daar gaat het nu niet meer om. Waar gaat het dan om? Wat heeft de Heilige Geest ons bewaard? Dit, dat nu het geloof van deze vrouw tot doorbraak komt. En ze zegt het. Ze zegt het, zou ik mogen zeggen, ze jubelt het uit. Nu weet ik dat ge een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Nu ik God zo duidelijk, nog duidelijker dan voor deze dag aan het werk gezien heb. Nu er een wonder gebeurd is dat nog groter en heerlijker is dan het meel dat niet ophield en de olie die niet verminderde. Nu ik gezien heb dat gij met uw God worstelingen worstelt en dat uw God u hoort en dat hij zelfs de dood overwint en mijn kind in het leven terugbrengt. Nu heb ik gezien, nu heb ik geloofd dat het woord dat u spreekt de waarheid is. En toen had God zijn doel bereikt. Zijn tweede doel. Niet alleen de sparing van haar tijdelijke leven was immers zijn doel. Maar God had ook dit ten doel toen hij Elia naar Zarfat zond. Deze vrouw moest worden toegebracht. Ze moest uit de greep van de zonde, van het bijgeloof, van het heidendom, van de duivel worden verlost. Ze moest worden gebracht tot de waarachtige kennis van God, de God van Israël. Ze moest worden gebracht tot de zaligmakende genade, kennis van God, de God van Israël. Ze moest worden gebracht tot de zaligmakende genade die in de Heer Jezus Christus geopenbaard gaat worden. Ze moest worden gebracht tot het levende geloof. En ze is er gebracht. Nu weet ik dat het woord van de Heere waarachtig is. God maakte het in Zarfat, in de heidenwereld, Pinksteren, al het voorspel van Pinksteren. Deze vrouw uit Tyrus, een Sidon, wordt in Sion geboren. En God doet ook haar de naam van een van Sions kinderen dragen. En de Heere maakte het Pinksteren in Zarfat in het heidendom, toen hij het in Zarfat ook Pasen maakte. Door de overwinning van de dood, die een voorspel is van de overwinning, de definitieve, door de Heere Jezus Christus op de eerste dag der week in Jozefs hof. Wel gemeente, in deze geschiedenis liggen dus weer heel wat dingen die best de moeite waard zijn om nog eens apart bezien te worden. En die we alleen maar tot onze schade ongebruikt en onopgemerkt in de Bijbel kunnen laten liggen. Maar er zit ook nu weer veel meer in dan we in één preek zouden kunnen zeggen en zouden kunnen toelichten en toepassen. Om te beginnen wil ik over Elia verder niet spreken. En over zijn gebed niet en over zijn worstelingen niet en over het feit dat hij zich over dat dode lichaam van dat kind 3 maal uitstrekt en wat daar de zin van is, spreek ik nu niet, dat moet blijven liggen. En zo de Heere wil tot een volgende keer. En waar ik met u verder over wil nadenken, dat is dat in deze geschiedenis zo duidelijk tot openbaring komt hoe God dode zondaars tot leven brengt. En nu zou u kunnen denken, als ik dat zo zeg, dat deze geschiedenis vertelt hoe God dode zondaars tot leven brengt. Nu zou u kunnen denken dat ik daarbij in gedachten heb de opwekking van die jongen. Nou, dat is niet onterecht als u daarbij denkt, want op die manier heeft God zo'n dood kind tot leven gebracht. Jawel, en daar zou best ook wel wat van te zeggen zijn. Dat zou best ook een illustratie mogen zijn en als een illustratie gebruikt kunnen worden van wat de Heere doet als hij een mens geestelijk uit de doodstaat doet ontwaken. En dan mag die jongen die gestorven is best een beeld zijn van de zondaar die naar het woord van God ook midden in de dood ligt. En die alleen door een wonder en door een ingrijpen van de Allerhoogste tot leven, tot geestelijk leven kan worden gebracht. Maar daar gaat het me nu vanavond ook niet om. Hoe God dode zondaars tot leven brengt, dat zien wij misschien dan wel geïllustreerd in die opwekking van die jongen, maar we zien het ook zonder illustratie. We zien het ook letterlijk voor onze ogen gebeuren, als we in de geest getuigen zijn van wat er in dat huisje in Zarfat gebeurt. Waar zien we het gebeuren? Wel in wat er met die vrouw plaatsvindt. Laat daar onze aandacht op gericht zijn. Niet op Elia dus, niet op dat kind van die vrouw, maar op haarzelf. En op wat God met haar doet. Want in haar zien we het, hoe God een dode zondaar tot leven brengt. Wat gebeurt er dan? Nou, dan zullen we twee andere vragen mogen beantwoorden. In de eerste plaats de vraag: wat was deze vrouw van nature? Een dode zondaar. En wat heeft God in zijn genade van haar gemaakt en hoe deed hij dat? Hij bracht haar tot leven. Wat was ze van nature? Een mensenkind was ze. Maar een mensenkind niet uit Genesis 1 en niet uit Genesis 2... maar uit Genesis 3 en daarna. Een mensenkind als alle kinderen der mensen. Nadat onze eerste voorouders Adam en Eva moed en vrijwillig ongehoorzaam zijn geweest en van God zijn afgeweken en aan de dood zijn toegevallen en een prooi van de dood en van het verderf geworden zijn. Zondaren geworden zijn. Dienstknechten van de zonde, onderworpen aan de vorst der duisternis. Allen, inclusief de weduwe in Zarfat, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de dood is tot alle mensen doorgegaan, inclusief die weduwe in Zarfat. Waarom? Waarom is de dood tot alle mensen doorgegaan? Omdat de dood de bezoldiging van de zonde is. En de dood komt niet tot zondelozen. Maar de dood komt wel tot zondaren. Wat is deze vrouw van nature? Een schepsel van de Heere, jazeker. Maar gevallen. En verdorven. En ellendig en veroordeeld en onder de toorn Gods, een kind des toorns. En daar komt dan nog bij, Efeze 2 zegt dat, Paulus schrijft daarover het verleden van de heidenen in Efeze, toen ze nog heidenen waren. Hoe kwalificeert hij ze? Wat was hun geestelijke situatie? Zonder God, zonder hoop, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, helemaal hopeloos, hulpeloos, reddeloos. In een staat van geestelijke hopeloosheid, dood in de misdaden en in de zonden, geregeerd door de vorst der duisternis, doende de wil des vleeses en der gedachten. En ze heeft er wat van ontdekt als zij nu gaat spreken over mijn ongerechtigheden. Maar zo was het. Dat was zij van nature, een kind des toorns, die buiten God stond en buiten het rijk van God en buiten de gemeenschap met God, onderworpen aan zonde en ongerechtigheid, onderworpen aan dat juk en de tirannie van de duivel, van de vorst der duisternis. Dat was zij. En ze was geen uitzondering. Zij was het. En allen zijn het. Iedereen in Zarfat was zo. Iedereen in Sidon was zo. Iedereen in Israël was zo. Ook een kind des toorns. Iedereen in ons midden is van nature zo. In die ellende verkeren we. Hopeloos en uitzichtloos. En als het van ons moet komen en als het van ons verwacht moet worden en als wij het moeten aanbrengen, dan is er geen hoop. Gemeente, dan is er geen hoop. Zo ellendig zijn we, zo verloren, zo nameloos arm, zo vervreemd van God, zo diep in de zonde, zo onmachtig, zo totaal aangetast in al onze vermogens door de gevolgen van de zonde, dat er geen goed meer in ons overgebleven is, maar enkel kwaad en ongerechtigheid. Van nature geneigd God en onze naaste te haten. En alleen een goddelijk ingrijpen kan aan die doodstaat een einde maken. Anders komt er niets van terecht. Die werkelijkheid mogen we toch niet verdoezelen. En daar mogen we toch niet overheen werken. God staat ons dat niet toe. En als hij zaligmakend in het leven van een mens begint te werken, dan werkt hij daar niet met een boog omheen, zodat wij in een stuk oppervlakkigheid en optimisme over het stuk der ellende heen kunnen walsen, alsof het geen enkele betekenis meer heeft en alsof dat allemaal zomaar even opgelost is. En we er verder ons niet druk over hoeven te maken. Als God werkt, dan werkt hij nooit over de zonde en de ongerechtigheden heen. En dan komt onze verlorenheid en onze nood en ons natuurlijk bestaan met al de vijandschap en de bitterheid en de opstand tegen God een keer aan de orde. En we zullen het gaan weten ook. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dat is maar niet het lot of het deel van 1 of 2 of 10 of 20% van al Gods kinderen. Nee, de Heere in meerdere of mindere mate leidt al de zijnen in, ook in dit stuk, hoe groot mijn zonde en ellenden zijn. En het is zo ernstig, zo diep ernstig. En hoe komt deze vrouw er nou vanaf? Hoe komt ze daar nou uit? Nou, daar deed ze zelf niets aan. En daar deed Elia ten diepste ook niks aan. De Heere deed het. En hij maakte daarbij wel gebruik van Elia, maar dat was een instrument. Dat was, zeg het dan met de woorden van de Heere Jezus, of aan de hand van wat de Heere Jezus bij die blind geborene deed. Dat was alleen maar slijk aan Gods vingers, Elia. Maar de Heere deed het. Hoe deed de Heere het? De Heere zette 3 stappen in haar leven. De eerste stap was dat hij op een soevereine manier een boodschapper van het evangelie in haar leven bracht. Dat was de eerste. Hij bracht op een soevereine, goddelijke manier een boodschapper van het evangelie in haar leven. Ik moet even terug naar het feit, naar het moment toen Elia in Zarfat aankwam. Op dat ogenblik dat zij naar haar eigen gedachten bezig was haar laatste maaltje klaar te maken. Ja, wat houtjes oprapen en dan een vuurtje en dan het laatste eten. En dan de dood. Op het moment waarop zij denkt dat haar aardse leven en dat van haar kind gaat beëindigd worden, komt deze boodschapper van het evangelie in haar leven. Hoe komt hij daar? Is Elia verdwaald geraakt? Is hij toevallig bij die weduwe aangekomen? Spreekt hij haar aan omdat hij... Nee. Hoe komt Elia in het leven van deze vrouw? Niet omdat hij op reis is en niet goed meer weet waar hij heen moet en nou aan iemand onderweg op straat even de weg vraagt. Niet toevallig, nee, nee. Hij komt bij deze vrouw. De Heer Jezus zei het in Lucas 4. Hij komt bij deze vrouw omdat God hem naar deze vrouw zond. Zond. Daar heeft Elia niks over te zeggen gehad. Dat heeft Elia niet uitgekozen. Dat is in de geest en in de gedachten van Elia niet opgekomen. Geen seconde. God heeft zijn knecht, die ook zijn eigen meester niet was. God heeft zijn knecht soeverein bevel gegeven. Ga naar Zarfat. Daar heb ik een weduwvrouw geboden dat ze u zou onderhouden. En de Heer Jezus zegt, Elia werd naar haar toe gezonden. Waarom deed God dat? Nou, met die twee doeleinden die God voor ogen had. Hij wilde haar levensdagen verlengen. Hij wilde haar sparen door haar eten te geven. En hij wilde ook dat zaligmakende werk in haar leven gaan verrichten. Hij wilde haar via Elia het evangelie brengen. En daarom zond God zijn knecht. Zo is het altijd. Zo begint het bij iedereen. Die God tenslotte leert kennen en vinden. Zo begint het. Zo is het door Paulus gezegd in het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Maar hoe zal nu iemand horen? Hoe zal nu iemand geloven als die niet hoort? Nou, dat kan ik niet. Hoe zal iemand horen als hem niks gezegd wordt? Dat kan ook niet. Hoe zal iemand preken als hij niet gezonden wordt? Dat kan ook niet. Waar begint het mee? Voordat het tot geloof gaat komen in het leven van deze vrouw of van wie dan ook. Voordat het tot geloof gaat komen, moet er wat te horen zijn. En voordat er wat te horen is, moet er gesproken worden. En maar voordat er gepreekt wordt, moet er een zending plaatsvinden. Moet God zijn knecht sturen. En dat deed hij en dat doet hij. En dat doet hij nog, dat deed hij in de dagen van de apostelen. Paulus die schrijft dat, maar Paulus zegt dat omdat hij dat in zijn eigen leven ook zo duidelijk heeft onderkend. Denk eens aan de handelingen der apostelen. Soms op een hele wonderlijke manier heeft de Heere hem duidelijk gemaakt dat hij beschikt en dat hij zendt wanneer hij wil, waarheen hij wil. Ik denk aan handelingen 16. Paulus was aan het evangelie prediken en dat deed hij met heel zijn hart. Dan hoefde hij de apostel niet toe over te halen, hoefde hij hem niet een lokprijs voor de ogen te stellen van zoveel duizend of zo. Hij zei, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En dus was hij bewogen en gedrongen om die boodschap te brengen. En hij deed het in Bithynië, althans dat wou hij. Hij dacht, er wonen heidenen genoeg in Bithynië, afgodendienaars, mensen op reis naar de eeuwigheid. Ik moet hen ook spreken. Zij zijn ook op weg naar het verderf. En zij kunnen ook alleen behouden worden als hun de enige naam tot de onder de hemel tot zaligheid gegeven wordt, wordt geboodschapt. En toch, hoewel Paulus gedrongen werd om die mensen te zoeken en het evangelie daar te brengen, toch hoe dan ook, ik weet het niet, maar de Heilige Geest deed er een deur dicht. De geest liet het Paulus niet toe. Waar dan heen? Een missie? Ook mensen genoeg die moeten weten dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar daar ging de deur ook dicht. Waar dan heen? God zendt zijn boodschappers waarheen hij wil. Paulus moet in Troas aankomen. En als hij 's nachts op bed ligt, krijgt hij een droom, krijgt hij een visioen. En dan ziet hij een Macedonisch man staande en een biddende, kom over in Macedonië en help ons. Is dat dan de weg? Moet hij daar dan heen? En als Paulus morgens opgestaan is en zijn reisgenoten eveneens opgestaan zijn, zitten ze aan het ontbijt en overleggen ze met elkaar als Paulus vertelt wat hij in die nacht gezien heeft. En ze komen samen, zo staat het er, tot de ontdekking dat de Heere hen naar Macedonië roept. Hadden zij nooit aan gedacht? Zouden ze, terwijl er nog zoveel heiden in Klein-Azië zijn, de Egeïsche Zee oversteken en naar de overkant gaan om daar te gaan verkondigen, terwijl er hier nog zoveel werk is? Maar ze komen tot de ontdekking dat de Heere, die de zender van zijn dienstknechten is, soeverein bepaalt waarheen ze gaan zullen. En als God zegt niet naar Bithynië, gaat er een deur dicht. En als God zegt niet naar Mysië, gaat er een deur dicht. En als God zegt, Paulus, naar Macedonië, hoe langer, hoe verder uit Judea vandaan, naar het Griekse land, dan gaat daar een deur open. Hij zendt. Soeverein. Dan kan Paulus niet zeggen, oh, maar heren, dat is zo ver van huis en dan duurt het zo lang voordat ik weer terug ben. En dan kan Paulus niet zeggen, als er onderweg ook nog een keer ergens anders schipbreuk wordt geleden, ja, maar nou is het me te veel moeite. En dan kan Paulus niet zeggen, als hij er nog een keer voor de gevangenis indraait, dat is te veel moeite, heren, nu legt u me te veel op. Dan zegt Paulus, ik verdraag alle dingen om der uitverkorenen wil. En dan moet ik in een gevangenis zitten waar de ratten over mijn voeten lopen. En dan moet ik schipbreuk lijden en dan moet mijn rug open geploegd worden door de geestelslagen. Ik verdraag alle dingen, want er is maar één hartstikke. Er is maar één begeerte in mijn leven om degene die God wil toebrengen te dienen als een middel in Gods hand om hen het evangelie te verkondigen. Nou gemeente, dat is de manier waarop God begint in een mensenleven. Daar had Lydia het nou aan te danken dat ze het evangelie ging horen en die stokbewaarder. En die andere bij wie Paulus in aanraking komt, en daar heeft deze vrouw, deze weduwe in Zarfat het nu ook aan te danken. Dat ze het evangelie mag horen. Aan God. Aan God die dienstknechten in dienst genomen heeft. En die ze zendt. En die in die zending bewijs geeft van zijn opzoekende zondaarsliefde. Ziet u het voorrecht dat wij het evangelie nog mogen horen? Dat bewijst dat de Heere nog tot ons spreken wil. Ziet u het voorrecht dat er nog dienstknechten van het woord gezonden worden? Ziet u het voorrecht dat er nog mensen zijn die komen met die boodschap, ook tot ons, ook in ons midden, waarin God bekend maakt dat hij genadig en barmhartig is? Maar dat zou dan tegelijkertijd toch ook wel betekenen dat het ontzaglijk is. Ontzaglijk om dat evangelie te verwerpen. Dat houdt wat in. Dan hebben we helemaal geen verontschuldiging meer over. Van de heidenen staat geschreven, die hebben het evangelie zo niet zoals wij. Die hebben alleen de openbaring Gods in de natuur, Gods eeuwige kracht en goddelijkheid, die van het begin van de wereld van de schepping in zijn werken gezien worden. Dat hebben zij. En die zijn al niet te verontschuldigen, zegt Romeinen 1. Hoeveel te minder zijn wij te verontschuldigen als we de weg geweten hebben en als ons het genade aanbod gedaan is en als ons de Christus gepredikt is en als wij die weg niet bewandeld hebben, hoe zullen we dat ooit kunnen verantwoorden? Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Maar voor die weduwe in Zarfat was dat de eerste stap die God zette op de weg naar haar behoud. Hij zond soeverein en goedertierenlijk een verkondiger van de zeer goede boodschap. Hij bracht het evangelie in haar leven. Is dat zaligmakend? Nee, als er meer niet gebeurt, niet. Er zijn er honderden, duizenden, tienduizenden tot wie het evangelie gekomen is, maar bij wie het nooit vrucht gedragen heeft. Er zijn er die zich ervan afgewend hebben, er zijn er die zich ertegen verhard hebben. Nee, op zich is dit niet zaligmakend. Er moet wel meer gebeuren. Maar er gebeurde bij haar ook meer. God zette ook een tweede stap. En die tweede stap was dat hij het woord dat hij door zijn knecht had laten preken, krachtig op haar geweten toepaste. En dat hebben we gehoord en dat lezen we in het 18e vers. Daar blijkt dat uit, dat de Heere dat woord dat Elia gesproken heeft, krachtig op haar geweten heeft toegepast. Hoe reageert ze op die geweldig ingrijpende gebeurtenis van de ziekte en de plotselinge dood van haar kind? Wat is haar reactie? In haar reactie komt tot openbaring dat zij gaat beseffen, is gaan beseffen, er meer en meer van overtuigd is geraakt dat zij zondares is. Ze spreekt over haar ongerechtigheid. Ja, dat heeft ze geweten, haar ongerechtigheden. En dat is haar meer en meer en duidelijker voor de geest gekomen nu, in die dagen, in die weken, in die maanden dat Elia bij haar in huis is. En ze heeft dat meer en meer ontdekt door haar eigen leven te zien in het licht van het heilige, toegewijde leven van de man Gods. En ze is ervan overtuigd dat hij dat is, man Gods. En ze heeft het meer en meer ook gaan ontdekken. Toen ze elke dag weer opnieuw dat wonder ging genieten en daarvan mocht blijven leven. De weldadigheid Gods, de goedertierenheid Gods die er elke dag weer in haar leven was. En die ook haar, ik denk aan Romeinen 2 vers 4, die ook haar tot bekering zocht te leiden. De Heere was langs die weg, de Heere was langs die weg, de Heere was langs andere wegen bezig om roepstemmen te brengen. En hij bond dat woord op haar hart en hij sprak tot haar geweten. En hij ging er haar meer en meer van overtuigen dat haar leven in vele opzichten niet deugde, want het was een leven van ongerechtigheden. Alleen, al moest ze het voor zichzelf toestemmen, ze boog er nog niet onder. Ze kwam nog niet met een verbroken hart en een verslagen geest tot de Heere. Ze beleed die zonde nog niet. Ze zag het wel, maar het lag altijd nog onder de oppervlakte. En ze kon het nog wegdringen. Ze kon het nog terughouden. Ze kon het nog verzwijgen. Deksel bleef nog op de put. Al heeft ze het er wel eens moeilijk mee gehad. Toen ik zweeg, zoals bij David, misschien ook wel bij haar. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Maar als het niet verder komt dan dat, als ze niet verder meer heeft dan dat kruikje meel en die fles met olie en dat wonder dat dagelijks herhaald wordt, de goede tierenheid des Heren die haar tot bekering zoekt te leiden, als ze niet meer heeft dan het voorbeeld van een toegewijd en aan de Heren geheiligd leven van de man Gods, dan blijft het zoals het was. Dan weet ze het wel, maar ze stemt het tenslotte niet toe. Dan weet ze het wel, maar ze bukt en ze breekt er niet onder. Dan weet ze het wel, maar ze komt niet in de schuld. Dan weet ze het wel, maar ze stapt er iedere keer weer overheen. De Heere moet verder. De Heere moet doordringen. De Heere moet al die barrières die ze opwerpt, neerwerpen. En hoe dat dan gaat? Toen werd het kind ziek. En toen stierf dat kind. En toen, en zo ging het. Toen ontwaakte haar geweten. Toen werd dat woord van de Heere met kracht op haar geweten toegepast. Toen kon ze er niet meer over zwijgen. Toen, voor het eerst, noemt ze het mijn ongerechtigheid. En dan staat het allemaal nog niet in de juiste context en in de juiste relatie tot andere dingen. Maar dan is het er. Dan is het er. Dan heeft de Heer het eruit gehaald. Uit haar ziel geperst. Mijn ongerechtigheid. Dan begint ze te worden. Ook in de beleving en ook in de belijdenis. Wat ze is voor God. Ja, soms moet de Heere dat zo doen, omdat we op een andere manier, langs een liefelijker weg, ons niet willen laten overtuigen. Soms moeten we het zo ervaren dat de Heere soms een diepe weg met ons moet gaan. Om ons te brengen waar hij ons hebben wil. Het kon heel anders als we ons gewillig aan hem overgaven. Maar dat is het probleem juist. En dan moet de Heere soms ingrijpen. Om voor erger te bewaren. En dan moet er soms, wie zal het zeggen, ziekte komen. Om ons te confronteren met de werkelijkheid. En ons te laten zien dat we echt sterfelijke mensen zijn en dat we een keer rekenschap moeten afleggen. Of moet er dan eerst een sterfgeval plaatsvinden om ons tot bezinning te roepen. En ons te laten zien dat we echt ook naar ons eeuwig huis onderweg zijn. Moeten de roepstemmen van de Heere zo aangeklemd en aangedrongen worden. Dat we er niet meer onderuit kunnen. Maar op welke manier de Heere het ook doet. Er komt een tijd in het leven van mensen die door de Heere gezocht worden. En aan wie de Heere aan het werk is gegaan. Dat zij op de knieën komen. Dat ze schuldbesef gaan krijgen. Dat ze een ontwaakt geweten krijgen. Dat zij verslagen worden in het hart. Er komt iets van de oordeelsdag in het leven. Van die dag waarop wij voor de rechter zullen komen. Iets van wat daar beleefd wordt, zal hier ook gekend worden. We worden met God geconfronteerd. God plaatst zich voor ons. Zonde wordt zonde. Gerechtigheid wordt gerechtigheid. En ongerechtigheid wordt ongerechtigheid. En nood wordt nood en de wet wordt de wet en God wordt God. Mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Zal u uw zonde ordentelijk voor ogen stellen, zegt God. Is het dan genoeg? Is het er dan? Nadat God deze twee stappen gezet heeft. Nadat hij soeverein die boodschapper van het evangelie gestuurd heeft. En nadat hij dat woord toegepast heeft krachtig en onstuitbaar op haar geweten. Is ze er dan? Nee. Want er zijn er meer die onder het woord gezeten hebben terwijl hun geweten ontwaakte. Er zijn er meer die onder de prediking gezeten hebben en die door dat woord van de Heere zijn aangeraakt en die door de levensomstandigheden ook nog eens een keer zijn aangeraakt, maar bij wie het tenslotte toch niet verder kwam dan beven, dan vrees, dan angst en die toch nog weer kans zagen om zich eronder uit te werken en te zeggen voor ditmaal ga heen en als ik gelegene tijd zal bekomen hebben zal ik u later nog eens een keer tot mij roepen. Felix. Felix, niet de eerste, de beste kerkganger. Niet de mens die daar onverschillig onder het woord van Paulus zat. Niet die met zijn hoofd op de bank lag en er op een gegeven ogenblik in slaap viel. Niet iemand die met andere dingen bezig was. Niet iemand die zat te dagdromen. Maar die hoorde, die luisterde en die begreep waar het om ging. En zijn hart gaf er getuigenis aan. En zijn geweten stemde het toe. En hij werd zeer bevreesd. En toch, hij wilde niet bukken. Hij wilde zich niet overgeven. Hij... Ondanks zijn vrees stuurde Paulus de deur uit en zegt morgen verder Paulus. Zo kan het ook. Als je onder dat woord zit en dat je erdoor aangeraakt wordt en dat je er rustig door wordt en dat je er bevreesd door wordt en dat het oordeel in je ziel gaat en dat de oordeelsdag beleefd wordt en dat je er niet van slapen kunt en je gaat toch verder. Dat kan ook. En als het bij die eerste en bij die tweede stap van de Heer in het leven van deze vrouw in Sarfat gebleven was, dan was ze nog niet tot zaligmakende kennis van zijn genade gekomen. Maar de Heere zet een derde stap. En die derde stap is dat hij haar genadig brengt tot een hartelijke omhelzing van het woord der zaligheid. Hij brengt haar genadig tot een hartelijke omhelzing van het woord der zaligheid. Hoe dan? Wel, na die opwekking van dat kind. Ik zou daar verder niet over spreken, maar dat laatste nemen we toch nog mee uit vers 24. Toen Elia daar die trap weer afgekomen was met het levende kind in zijn armen. En toen die moeder in al de verslagenheid en de gebrokenheid van haar leven ineens ontdekte, mijn kind leeft weer. Toen zei ze het. Nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Nu weet ik. Geloofskennis is dat. En nu noemt ze Elia, zoals ze hem al eerder genoemd heeft. Maar nou is ze er helemaal van overtuigd. En nu is er, als er al ooit enige twijfel geweest was tot nog toe, dan is die laatste twijfel verdwenen. Hij is een man Gods. En het woord dat hij spreekt, het woord van zijn God, het woord van de Heere, het woord van Jehovah, dat is maar niet een woordje, dat is maar niet een fabel, dat is waarheid, dat is waarachtigheid. Dat is betrouwbaarheid. Wat zegt ze hier nu eigenlijk? Ja, ze zegt dat het woord van de Heere, zoals Elia dat spreekt, waarheid is. Welk woord zou ze bedoelen, denkt u? Ja, dat woord dat de Heere gesproken had en wat we in vers 14 vinden. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zie je wel, zegt ze, dat woord is waarheid gebleken. Wel nee, dat woord bedoelt ze niet. Dat was al lang waar gebleken. Gisteren, eergisteren, de dag voor, verleden week, een maand geleden. Dat was alle dagen al waar gebleken. Daar zat ze niet meer over in. Dat woord van de Heere door de mond van Elia, dat was al zo vaak waarachtig gebleken. Wat bedoelt ze dan nu als ze het heeft over het woord van de Heere in de mond van Elia? Dat is de waarheid. Welk woord, welk woord? Nou, ze hebben daar bij elkaar gezeten, onder hetzelfde dak. Elke dag aten ze van dezelfde tafel, van hetzelfde brood dat gebakken was. Ze hadden elkaars gezelschap, Elia en deze vrouw. Wat heeft Elia daar gedaan? Waar hebben ze het over gehad? Over het weer, ja, maar daar ging het al gauw over de droogte ook, niet waar? Dan ging het al gauw over die ongekende lange periode van droogte. Hoe zou dat toch komen, vroeg ze. Heeft Elia het daar niet over gehad, over dat oordeel Gods? Over de zonden van zijn volk? Over de gerechtigheid van zijn God? Over de bijzondere positie die de Heer aan zijn volk Israël gegeven had? En de ontrouw van dat volk tegenover die God. Over de bemoeienissen van de Heere met dat volk. Over de beloften van de Heere aan dat volk. Over de verlossing toegezegd aan dat volk. Over de verlosser, over de beloofde die komen zou. Heeft Elia, is die tevreden geweest met het feit dat die vrouw elke dag eten kreeg? En dat haar tijdelijke leven gespaard werd. Zijn dienst in Israël was voorlopig ten einde. God had hem wat dat betreft uitgerangeerd. Maar wat beoogt deze dienstknecht van de Heere? Wat beoogt elke waarachtige dienstknecht van de Heere? Zomaar zijn taak te volbrengen? Of beoogt hij zielen te mogen winnen voor de Heere en voor zijn dienst?
probeert hij, beoogt hij dienstbaar te mogen zijn aan het heil van zondaren. En nu kan Elia niet doen voor Israël wat hij anders zou kunnen doen. Zijn werkzaamheden zijn daar ingeperkt en afgebroken door de Heere. En hij heeft een gemeente gekregen van één weduwe en haar kind. Zou hij in de bewogenheid van zijn ziel met het lot van medemensen niet gepoogd hebben te werken aan de zaligheid van deze vrouw? Hij heeft gesproken het woord der zaligheid. In de hoop dat God dat gebruiken wilde. Die vrouw die door de Heere gebruikt werd om hem te onderhouden, Elia heeft haar gegund dat zij zijn God zou mogen leren kennen. En dat ze verlost zou mogen worden uit de strikken van het heidendom en van het heidense afgoden geloven. Dat ze de God van Israël zou mogen leren kennen. En als zij zegt tegen Elia, het woord van de Heere, dan hebt u daar een duidelijke aanwijzing in, want dan noemt ze de verbondsnaam. Die naam was alleen onder Israël bekend. Elia heeft gesproken over zijn God, de trouw van zijn God, het verbond van zijn God, de goedertierenheid van zijn God. Hij heeft gesproken over de zaligheid van zijn God. Hij heeft gesproken over de beloofde zaligmaker die hij zijn volk zou geven. Hij heeft gesproken over het woord der zaligheid. En dat heeft ze tot nog toe geloofd of niet geloofd, wie zal het allemaal zeggen. Hoe dat gelegen heeft in haar leven. Zo goed als dat het zonder besef allemaal onder de oppervlakte is gebleven tot nog toe. En er nu uitkomt en nu er doorheen gebroken wordt. Zo is dat met dat andere ook allemaal verborgen gebleven. En nu zegt ze, nu weet ik. Dan breekt het door. Wat weet ze? Dat wat Elia van zijn God gezegd heeft. Dat wat Elia van de zaligheid van zijn God gezegd heeft. Dat wat Elia van de zaligmaker die komen zou gezegd heeft. Dat wat Elia van het hele heil des Heren gezegd heeft in die dagen dat hij bij haar was. De waarheid is en ze omhelst het in een waarachtig geloof. Doordat de Heren er haar genadiglijk toegebracht heeft. Zo deed God dat. Ik zei zo pas, het was voorspel van Pinksteren in Zarfat. En dat mag ik net des te meer reden zeggen, omdat wat de Heere straks op het Pinksterfeest, u vindt dat in Handelingen 2 gaat doen, eenzelfde verloop heeft. Als het gaat om die 3000, die dan straks de christelijke gemeente in Jeruzalem gaan vormen, de Pinksterkerk, als het gaat om de manier waarop de Heere die dode zondaars levend gemaakt en toegebracht heeft, dan ziet u dat de Heere exact dezelfde 3 stappen deed in hun leven als hij deed in het leven van deze vrouw. Hij zond ook tot die 3000 op een soevereine wijze, boodschappers van het evangelie. Petrus staande met de 11 en ze zeggen daar, we horen hen de grote werken Gods verkondigen. Boodschappers van het evangelie, die de woorden Gods, die de werken Gods boodschappen en die het bekend maken dat God genadig en barmhartig is. Het evangelie van Christus komt in het leven van die mensen in Jeruzalem. Dat is de eerste stap. En de tweede stap. Ze werden verslagen in het hart. God past dat woord toe aan hun hart en aan hun geweten. En ze kunnen er niet meer onderuit. Ze gaan beseffen dat ze gezondigd hebben. De spits van het woord was ook gericht op hun hart. Een ontdekkend woord. Deze Jezus hebt gij genomen. En Petrus stelt ze in hun schuld. En het raakt, het treft doel dat woord. Wat moeten we doen? En dan wijst Petrus de weg. En God zet de 3de stap in hun leven. En dat wordt ons al dus verteld in Handelingen 2. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Ze komen ook tot een hartelijke omhelzing van het woord der zaligheid. Zo deed God dat toen. In Zarfat, in Jeruzalem. Gemeente, zo doet God het nog. De details mogen verschillen. Dat was in Zarfat ook nog weer wat anders dan hier in Jeruzalem. Maar het patroon is hetzelfde. God zendt goedertierenlijk soeverein boodschappers van het evangelie. God brengt die boodschap ook thuis. Je hart geeft er getuigenis aan. Je geweten gaat erbij open. Verslagenheid in het hart vindt plaats. Wat moeten we doen? Mijn ongerechtigheid. Er wordt schuld beleden. Het evangelie breekt door. Er komt een hartelijke gelovige omarming en omhelzing van het woord van Gods genade. Zo brengt God zondaren toe. Heeft God zo ook in uw leven die drie stappen al gezet. De eerste heeft hij gezet bij ons allemaal. De evangelie is weer gekomen. De tweede stap, dat overtuigend werk in het geweten, zodat we het beseffen, zodat we het toe moeten staan, toe moeten geven, erkennen moeten. Mijn ongerechtigheid, heeft die stap plaatsgevonden. En die derde, die dan zijn woord gaarne aannam. Nu weet ik dat het woord in uw mond waarheid is. Daar gaat het om. Amen.